De brief aan de Galaten. Die rechtstreeks aansluit bij de Korinthebrieven. Om meer dan één reden in elk geval. Waar ik wilde graag ter inleiding lezen uit Galaten 1. Vanaf vers 11. Vanaf vers 10. Galaten 1 vanaf vers 10. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte, en dat ik in het Jodendom toenam boven vele van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem 15 dagen, en ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik u nu schrijf, ziet, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof het welk hij eertijds verwoestte, en zij verheerlijkten God in mij. Inderdaad, inleiding tot deze brief aan de Galaten. En het aardige is dat die inleiding volstrekt aansluit bij de voorgaande 2 brieven, bij de Korinthebrieven, en in het bijzonder zelfs bij de laatste hoofdstukken van de 2e Korinthebrief. En dat is maar 1-2 bladzijden eerder in onze Bijbel. Het sluit volledig aan. U ziet waarschijnlijk boven dit schriftgedeelte staan, boven vers 6 van Galaten 1, Paulus' verdediging van zijn apostelambt. En in de voorgaande hoofdstukken, de laatste hoofdstukken dus, van de 2e Korinthebrief staat dat er ook bij gelegenheid een paar maal boven. En niet ten onrechte, want inderdaad, daar heeft hij het over. In mijn Bijbel staat dat boven 2 Korinthe 10. Maar het had daarna boven alle hoofdstukken, de rest van de hoofdstukken van 2 Korinthe kunnen staan. En in zekere zin heeft dat van doen met de beide Korinthebrieven. Niet dat het daarom gaat, niet dat het gaat om Paulus' verdediging van zijn eigen positie of van zijn eigen ambt, maar het speelt wel een belangrijke rol. In die dagen, zowel als in onze dagen overigens, staat de positie van Paulus en de bediening van de apostel Paulus nog altijd ter discussie, want men heeft opgemerkt dat de man toch wel het een en ander naar voren brengt, wat bij de andere apostelen niet teruggevonden kan worden. Ik moet het altijd voorzichtig zeggen, want er worden zo gauw verkeerde conclusies getrokken. Maar ik zei dus, men vindt bij de apostel Paulus nogal het een en ander wat hij naar voren brengt, wat men bij de andere apostelen inderdaad niet terugvindt. Dat is ook correct. Ik moet alleen zeggen, ik heb de afgelopen maanden, heb ik 5 keer achter elkaar ergens gesproken, naar aanleiding van de Jacobusbrief, met als speciale doel te laten zien dat wat Jacobus leert absoluut niet in strijd is met wat de apostel Paulus leert, en dat alles wat Jacobus schrijft inderdaad bij de apostel Paulus wordt teruggevonden, met groot gemak zelfs. En dat was omdat er weer misverstanden ontstaan waren. Want het misverstand is dan dat er zoveel verschil zou bestaan van inzicht tussen Jacobus en Paulus, en dat ze bij gelegenheid zelfs totaal tegengestelde dingen leren. Wel nu, dat is helemaal niet waar. Dat is een groot misverstand. We vinden alleen dat de apostel Paulus veel meer leert dan wat de andere apostelen leren, en Jacobus daarbij min of meer voorop. Dat wil zeggen, alles wat je bij de apostelen terugvindt, in de apostolische brieven heet dat, hè, dat wil zeggen in Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, alles wat je daarin vindt, kun je in principe ook terugvinden. Nou ja, kun je terugvinden bij de apostel Paulus. moet alleen zeggen dat als Judas schrijft over dat de aartsengel Michael gestreden heeft om het lichaam van Mozes. Nee, dat vind je inderdaad bij Paulus niet terug, maar vind je in heel de rest van de Bijbel ook niet. Dus dat even buiten beschouwing gelaten, vind je alles wat deze apostelen schrijven terug bij de apostel Paulus, tot verbazing van velen. Maar andersom werkt het niet. Dat wil zeggen, wij vinden niet alles wat Paulus schrijft terug bij de apostelen. Dat kan ook niet anders, want de apostel Paulus heeft vele malen meer geschreven dan de apostelen. Zelfs dan de apostelen bij elkaar, want ze hebben een paar korte briefjes van de apostelen en we hebben een hele reeks van brieven, waarbij vrij lange brieven van de apostel Paulus. Hij bracht dus inderdaad heel wat meer naar voren, maar het is niet in strijd met, maar integendeel in overeenstemming met de apostolische brieven. Alleen het hele punt is dat wat de apostel in afwijking van de andere apostelen naar voren brengt, heeft steeds van doen met hemelse zaken. Dat wil zeggen, hij predikt en onderwijst, net als de andere apostelen, het nieuwe verbond. En dus de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Maar het bijzondere van de apostel Paulus is dat hij dat rechtstreeks in verband brengt, niet met de openbaring van het koninkrijk op aarde, kortom, niet zozeer in verband met aardse zaken, maar hij brengt het rechtstreeks in verband met hemelse dingen. En daar zit het probleem, en dat is ook precies wat men in de praktijk kennelijk tegen Paulus heeft. Dat zegt men zo nooit, dat het daarop vast zit, maar dat is het enige verschil wat je vinden kunt. Let op, dat is geen tegenstelling, maar het is een verschil. Dat wil zeggen, je vindt het bij Paulus, je vindt het bij de andere apostelen inderdaad niet. Wat je bij Paulus vindt, is dat de gelovigen van vandaag natuurlijk nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, wedergeboren zijn, deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond, dan een nieuwe schepping, en aan de vervulling van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Maar hetzelfde vind je bij de andere apostelen net zo goed. Alleen wat de apostel Paulus eraan toevoegt, is dat de consequentie daarvan is dat de gelovigen van vandaag hemelsburgerschap hebben ontvangen. En dat betekent dat, dat het niet alleen een theoretische zaak is, dat wij een hemelspaspoort hebben of zo. Maar het betekent ook inderdaad dat de levenswandel van de gelovigen in onze bedeling een wandel is die niet staat in relatie tot aardse dingen, of bijna niet althans, maar die fundamenteel staat in relatie tot hemelse dingen. En dat laatste maakt het vreselijk lastig, want van die hemelse dingen zien wij immers niks. Maar dat is ook de reden waarom het uitgebreid verteld wordt, uiteraard, juist omdat wij dat niet zien. Maar dat is het enige verschil, als ik het zo mag noemen dan nog een keer, tussen Paulus en de andere apostelen. Alleen, dat is niet wat men de apostel letterlijk kwalijk neemt, want men zegt hem dat niet, men durft hem dat ook niet te zeggen. Men probeert onder de man uit te komen, men probeert onder zijn leer uit te komen, uiteraard. Want men belieft dat hemelsburgerschap niet. Nou ja, als het niet anders kan, dan moet het, maar liefst nog niet nu. Hè? Dat wil zeggen, nu graag nog hier beneden, hier en nu heet zoiets. Met een C erin. Maar goed, hier en nu heet dat. Daar wil men bij houden. En dat is precies waar de apostel tegen ingaat. Maar in plaats van dat men zijn leer bestrijdt, want dat kan men immers niet, in plaats van dat men zijn leer bestrijdt, bestrijdt men dan zijn persoon of zijn ambt. Men trekt in twijfel of hij wel de geschikte man is voor het werk wat hij doet. Men trekt in twijfel of hij wel echt een apostel is, want er waren er toch 12 en hij is nummer 13 en dat brengt altijd al ongeluk. Dus ik noem maar wat even zo. Bovendien is het maar zo'n klein mannetje. Mede is dat de reden van zijn bijnaam natuurlijk, waaronder we hem het beste kennen, Paulus. Bovendien kon hij slecht spreken, het was geen beste spreker, althans volgens de Corinthiërs niet, die zeiden dat. Hij was geen beste spreker, hij kon alleen wel harde brieven schrijven. Dat vonden ze wel en dat hadden ze dus ook liever niet, maar dat even terzijde. Maar men had nogal wat tegen hem, men vond hem ook zwak, hem was ook zoveel overkomen tijdens zijn reizen enzovoorts. En men beschouwde dat als een ongunstig teken, want iemand die zulke dingen allemaal onderging en mee moest maken, dat kon moeilijk een dienstknecht van de Heer zijn. Dat was dan de redenering. Enzovoort. Men vond hem nogal zwak. Vandaar dat de apostel de tweede Korinthebrief uitgebreid eindigt met te zeggen dat hij roemt in zijn zwakheden. Dat is 2 Korinthe 11 en 2 Korinthe 12. Twee hoofdstukken lang eigenlijk. En waarin hij ook roemt in het vlees. En waarbij hij die zwakheid die men hem verwijt juist als positief argument naar voren brengt. Want zegt hij, de Heer heeft tot mij gezegd, 2 Korinthe 12 vers 9. De Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En Paulus zegt dan, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Want Paulus gaat mee met de Korintiërs. Hij zegt, nou ja, dat is ook zo, ik ben ook zwak. Want zou je gedacht zijn wat me ook allemaal overkomen is. Hij geeft daar een opsomming van in de tweede helft van 2 Korinthe 11. Hij gaat dus mee daarin en zegt, ik ben ook inderdaad zwak. Maar hij stelt daar natuurlijk tegenover dat de sterke brieven die hij schrijft en de bovendien de sterke prediking waardoor de gemeente in Korinthe notabene ook ontstaan is, dat moet dan allemaal voortgekomen zijn, niet uit zijn zwakheid en dus kan het alleen maar zijn uit de kracht Gods. En daarmee gebruikt hij het negatieve argument van de Korintiërs positief. Hij zegt zwakte, oké, maar wat er dan tot stand komt, dat moet dan de kracht Gods zijn. Het kan nooit mijn kracht zijn, is dan zijn argumentatie, want daar geloven jullie niet in. En dat is een mooi argument natuurlijk, en het ook een reëel argument. Maar aan de andere kant, terwijl de apostel daarover heeft in de laatste hoofdstukken van 2 Korinthebrief, hoofdstuk 11 en 12, roemt hij dus in het vlees, in alle ellende die hem overkomen is aan de ene kant. Aan de andere kant haalt hij ook even aan, al doet hij dat dan op afstand, heel terughoudend. Hij haalt aan dat hij opgetrokken is geweest tot in het paradijs Gods en tot in de derde hemel. En dat hij daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, waarvan hij bovendien vaststelt dat de Korintiërs niet toestaan dat hij die dingen ook inderdaad aan hen predikt. Want dat is natuurlijk het hele verhaal. Hij heeft het een en ander ontvangen wat hij de Korintiërs graag had willen meedelen. En daartoe krijgt hij bij de Korintiërs niet de gelegenheid. Ik geloof niet dat ik dat vorige keer verteld heb. Hè? Daar ben ik net niet aan toegekomen, of wel? Nee, hè? Nee. Dat is het laatste deel van de tweede Korintiërsbrief. Het is eigenlijk het uiteindelijke hoogtepunt van deze brief in 2 Korinthe 12. Dat ik daarbij aansluit, dat zit erin, omdat de apostel in Galaten 1, wat we zojuist gelezen hebben, daar weer naar verwijst. En op precies dezelfde terughoudende wijze. Want hij beroemt zich niet op dat hij die bevoorrechte positie inneemt, waar hij op wijst, is dat hij wel degelijk van God een boodschap heeft ontvangen. En dat is een boodschap die alleszins de moeite waard is om gehoord te worden. Voor hem uiteraard de moeite waard om gepredikt te worden, want daartoe was hij geroepen. Maar het is ook alleszins de moeite waard om die boodschap te horen. En dat komt aan de orde in zowel Korinthe als in Galaten. En dat hangt samen met het verschijnsel dat deze beide brieven ook min of meer samen horen. Want als ik het heel vlug zeg, dan gaat het er in de Korinthebrieven over dat de gelovige nou eenmaal met Christus gestorven is naar het vlees en dus voor de oude dingen, voor de dingen van de oude wereld, deze aardse zienlijke dingen. En dat drong maar niet tot de Korintiërs door. En de gelijksoortige gedachten vinden we in Galaten terug, want daarin wordt uiteengezet dat de gelovige nou eenmaal gestorven is, niet alleen voor de zienlijke dingen, voor de wereld als zodanig, maar daarmee ook heel uitdrukkelijk voor de wet. Maar die twee dingen hangen natuurlijk rechtstreeks met elkaar samen. Je vindt ze ook min of meer samen en min of meer achter elkaar genoemd, of besproken zelfs, in Romeinen 6 en Romeinen 7. En deze beide brieven, ik wil zeggen de brieven aan Korinthe en aan Galaten, die zijn ook te beschouwen als een nader commentaar op de Romeinenbrief. Zo hangen ze met elkaar samen. Maar wat de apostel naar voren brengt is inderdaad het alternatief. Het alternatief is namelijk dat wij als gelovigen gestorven zijn voor de wereld, Korinthe, en gestorven zijn voor de wet, Galaten, maar dat wij leven hebben ontvangen in de hemel, hemelsburgerschap hebben ontvangen en delen in de heerlijkheid van Christus nu. Dat is waar het om gaat. In de eerste Korinthebrief wordt dat heel moeizaam naar voren gebracht. In de tweede Korinthebrief gaat het iets anders. De tweede Korinthebrief krijgt een paar keer zo'n hoogtepunt uit de brief. Daar komt de apostel ineens, breekt hij ineens door die aardse omstandigheden heen. En met name in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 5. En hier nog even in 2 Korinthe 12 komt hij te spreken inderdaad over hemelse dingen. Dat wil zeggen in 2 Korinthe 3. Waar hij het heeft over de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond, waardoor wij de Heer kennen aangezicht tot aangezicht, en wij naar datzelfde beeld in gedaante veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid, dus 2 Korinthe 3. En dan maak je ook het verschil tussen de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond tegenover de betrekkelijk geringe heerlijkheid van het oude verbond. Maar we hebben nou eenmaal deel aan het nieuwe, is de gedachte. En hij wijst daarbij dat degene die onder het oude leven of wensen te blijven leven, inderdaad leven onder een bedekking. Zij zien die heerlijkheid niet, zij zijn blind. En iets dergelijks vind je natuurlijk in Galaten ook. Maar goed, dat is 2 Korinthe 3. Daarna krijgen we 2 Korinthe 4. Dat spreekt over het evangelie wat de apostel predikt. Namelijk niet zozeer het evangelie van de genade Gods, hoewel hij dat predikt. Maar meer in het bijzonder, want hij gaat 3 stappen verder of zo. Hè. Hij predikt het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Elders genoemd het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Thessalonicenzen, meen ik. Dat hoofd moet zeggen. Kortom, niet alleen dat de mens door geloof behouden wordt, maar het gaat erom dat de mens door geloof deel krijgt aan de verheerlijkte Christus in zijn hemelse positie nu. En dat is wat de apostel predikt. Het is een thema wat je bij de andere apostelen inderdaad niet tegenkomt. Wel dat de gelovige deel heeft aan Christus en dus eeuwig leven heeft ontvangen, maar verder niet. Dat hemelsburgerschap met zich inhoudt en de uitnemende heerlijkheid daarvan, van dat hemelse burgerschap en van dat eerstgeboorterecht bovendien, dat vind je inderdaad bij de andere apostelen niet terug. Maar 2 Korinthe 3 komt hij even op zo'n piek, uitlopend in 2 Korinthe 4 en daarna in 2 Korinthe 5 weer, want daar zegt hij dat wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en dat we daar verwachten of hopen met heerlijkheid te overkleed te worden. In de hemel wel te verstaan, niet op aarde, in de hemel. En hij stelt dan ook vast dat het niet de bedoeling is dat wij nu als gelovigen elkaar oordelen. Het is ook niet de bedoeling dat wij nu de wereld oordelen of bestrijden of wat dan ook maar meer. De bedoeling is dat wij leven in de verwachting eigenlijk van de opname van de gemeente. Want daar komt het op neer. In de verwachting namelijk van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is trouwens een thema uit Romeinen 14 en 15. 14 in de eerste plaats, maar in 15 loopt het dan nog door. Maar goed, dat is 2 Korinthe 5. Dat is ook het schriftgedeelte waarin dan vervolgens vastgesteld wordt dat wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. En dat konden de Korintiërs onder andere in hun zak steken. Want dat was voor hen bestemd uiteraard. Die boodschap, dat is precies wat zij niet erkenden. Zij bleven leven als gelovigen in een oude schepping in plaats van als kinderen Gods. En als erfgenamen van God dus in de hemel. Heb je dat verschil? Ze bleven leven als gelovigen. Ja, dat wel. Als gelovigen. Maar hier op aarde, in aardse omstandigheden enzovoort. In het vlees dus. Met alle consequenties van dien. Alle ellende van dien. Want daar gaat het natuurlijk om. Alle strijd die daarbij hoort. In plaats van te leven als kinderen Gods. En dus als erfgenamen van Gods. Als mede-erfgenamen met Christus. Gezet in de hemel. Met een hemelsburgerschap. Een hemelse wandel ook inderdaad. Een wandel die in relatie staat tot de hemelse dingen. Dat is trouwens het thema wat natuurlijk vervolgens in Efeze, Filippenzen, Colossenzen uitdrukkelijk aan de orde komt. Maar in Romeinen, Korinthe, Galaten staan die dingen allemaal nog in verband met aardse omstandigheden. En vanuit de aardse omstandigheden worden ze ook besproken. En wat de apostel dan allemaal tegen zich ingebracht krijgt, dat pareert hij door te zeggen, ja, dat is ook zo, we zijn ook zwak, maar wij zijn sterk in Christus. En dat is maar waar het om gaat. En bovendien beroept hij zich er vervolgens op, want dat noemt hij dan, dat als hij moet roemen in het vlees, als hij dan naar het vlees beoordeeld moet worden, als de Korintiërs dat zo graag doen, dan zegt hij, oké, dat is dan zo, dan ben ik zwak, dan ben ik misschien een slechte spreker. Maar wat dat laatste betreft, brengt hij naar voren. In 2 Korinthe 11 is dat, zegt hij, nou ja, ik ben misschien in woorden zwak, in spreken zwak, maar in kennis ben ik dat zeker niet. Zo van, excuus dat ik het slecht kan vertellen dan, maar wat ik weet en wat ik je te vertellen heb, is zeer de moeite waard. Neem dat dan maar. Dat moet je dan maar even van mij verdragen. Dat staat in vers 6 van 2 Korinthe 11. Indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Hij weet veel, maar volgens de Korinthiërs kan hij slecht vertellen. Ik ben er overigens persoonlijk van overtuigd dat het helemaal zo'n slechte redenaar niet was. Maar dat hij dat voor de voeten geworpen krijgt, gewoon omdat men zijn boodschap niet beliefde. En omdat het waarschijnlijk te veel moeite was om hem te volgen, want het zal niet eenvoudig geweest zijn. Dat denk ik. Want als ik lees hoe de apostel predikt in Handelingen, daar hebben we sommige van zijn toespraken althans samengevat vermeld, beschreven, dan moet ik zeggen dat het een beste spreker is. En dat bedoel ik dan, dan heb ik tenminste wat meer licht. Hartelijk dank. Licht van boven. Hè? Dus hoe dat ook zij, de Korintiërs vinden me slechte spreker, ik denk niet dat hij dat was, maar Paulus zegt, nou ja, dat mag dan zo wezen, maar in wetenschap ben ik het in ieder geval niet, dus het is de moeite waard om daar dan toch naar te luisteren. En bovendien zegt hij, als je me dan toch nog beoordelen wil naar het vlees, dan ben ik misschien zwak. Maar vergis je niet, Paulus zegt, ik mag dat niet zeggen, ik mag niet roemen naar het vlees, zegt hij, maar als ik dat dan toch moet doen, dan zou ik komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Dat is hoofdstuk 12 vers 1. En dan zegt hij namelijk, ik ken een mens in Christus, voor 14 jaren, leuk is dat, want dan weet je meteen waar het over gaat. Want dan zoeken wij altijd waar die 14 jaren op slaan, hè? Wanneer het dan was. Dat is volstrekt oninteressant wanneer het was. Echt waar, dat maakt helemaal heel weinig uit. Bovendien, wij kunnen toch nagaan wanneer het was. Dus staat er ook niet eens bij hoeven staan. Maar dat even terzijde. Maar dat er zo bij staat voor 14 jaar is wel aardig. Want 14 leidt altijd tot het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen, sorry. Maar 14 spreekt over het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. De dubbele 7 namelijk. Spreekt over het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Ik heb ook weer een brug voor de ezel. Om dat te onthouden. Melchizedek kom je namelijk tegen in Genesis 14. Maar dat is het ezelsbruggetje. En je komt hem daartegen in het 14e jaar. Van wat? Dat doet er nou ook even. Maar een 14. En 14 leidt dus tot Melchizedek. Dat je komt het ook tegen in Matthäus 1. Dat is een heel mooie, ook een moeilijke. Maar daarom vertel ik hem juist. In Matthäus 1 kom je hem tegen. Want in Matthäus krijg je zeg maar dat register, geslachtsregister, bij wijze van spreken dan, geslachtsregister, wat leidt tot de Heer Jezus, vanaf Abraham tot Christus. En daar staat uitdrukkelijk dat het zijn 3x14 geslachten. Van Abraham tot David, van David tot de ballingschap en van ballingschap tot Christus. Elk 14 geslachten, samen 3x14 geslachten, dus zeggen wij, dan zijn het de 42. En dat is nou jammer, dat is namelijk wel zo, maar dat hele getal staat er niet. Er staat wel vele malen 14. Je mag het rekensommetje wel maken, het zijn er 42. Maar je moet eerst blijven bij wat er wel staat. 14, 14 en nog eens 14, 3x14. En dat is nou zo aardig, want als je dat register daar leest in Matthäus 1 en ook wat er verder volgt, dan lees je dus over de Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Van David de koning, staat er zelfs twee keer, David de koning enzovoorts. En dan wordt de Christus geboren en die als de wettige zoon van ene Jozef, gij zonen Davids. Dus dan denk je, nou komt de koning en dan komt hij. En als hij dan zijn geboorte wordt aangekondigd, dan staat er, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo gaat dat, hè? Zo lees je dat, hè? En je zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van ons. Waarna de vraag is, waar is nou die koning? Niks koning. Maar je zou het niet merken als er zou gestaan hebben, je zult zijn naam heten Jezus, en hij zal koning zijn de regeren tot in eeuwigheid of zo. En zijn koninkrijk zal geen einde of iets dergelijks. Dan klopt alles. Maar nu er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, klopt er iets niet, want je verwacht de komst van de koning, maar in plaats van dat de koning beschreven wordt, wordt beschreven het priesterschap, niet zijn koningschap, zijn priesterschap. want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde in Matthäus 1, is de beschrijving niet van koningschap, maar van priesterschap. En koningschap wordt dus toch niet genoemd. En dat vind ik het leuk. Ik vind het, sommige dingen vind ik echt leuk, hè. Want als je gemiddeld commentaar op Matthäus vindt of leest, dan begint het altijd met vast te stellen dat het Matthäus-evangelie is sterk Joods. En dat is dan weer zo, omdat het spreekt over het koninkrijk en over de koning der Joden. De koning dus, hè? Het koninkrijk dat zal komen. En dan zeg ik, dat is ook zo, maar dat is alleen zo voor de betrekkelijk oppervlakkige lezer. Dat meen ik echt. Dat is de conclusie die de lezer van het Matthäus-evangelie trekt, namelijk het gaat over het koning, koninkrijk enzovoorts. Je hebt er ook al die gelijkenissen, weet u wel, van het koninkrijk der hemelen zal zijn als is gelijk aan, en noem maar op, hè, allemaal dat soort zaken. Maar de aardigheid is dat dat er wel staat, maar als je dan leest wat er over staat, dan blijkt het helemaal niet over een koninkrijk te gaan, maar over het priesterschap. Ja, dus niet, het gaat niet over de koning, het blijkt te gaan over de priester. Want men verwacht weliswaar de koning, maar als hij komt, dan blijkt hij te zijn de priester en ligt daar ook inderdaad de grote nadruk op. En per slotverrekening, die gelijkenissen die allemaal beginnen met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, die spreken in de praktijk niet over het geopenbaarde koninkrijk over de Joden straks in de toekomst, in de 1000 jaar of iets dergelijks, maar ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk nu. En als we daarover praten, hebben we dus over Christus gezeten aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Precies. Gezeten op de troon der genade. Troon, dan denk je koning. Maar troon der genade, dan denk je niet koning, dan denk je priesterschap. En daar gaat, dat is uit de Hebreeënbrief immers, waaruit ik nou citeer. Nou ja goed, daar gaat de Hebreeënbrief over. Over de priesterschap van Christus en uitdrukkelijk niet over dat koningschap. Nou, zo is het ook inderdaad met Matthäus. Je verwacht de koning, maar er komt de priester. En daarom zeg ik, eigenlijk zou je moeten verwachten dat je daar niet 3 x 14 generaties hebt. Je zou eigenlijk moeten verwachten, als het in de buurt moet blijven, 3 x 12 generaties tot op de verschijning van de koning. Want 12 staat voor koningschap. 12 is koninkrijk, 12 is heerschappij. Maar in plaats daarvan is het 3 x 14 geslachten. Nadrukkelijk staat het er een paar keer bij, alsof we zelf niet kunnen tellen. Het staat nadrukkelijk 3 x 14. Want 14 staat niet voor koningschap, maar voor priesterschap. Nou, dat is nou zo aardig. Als je de betekenis van die getallen één keer door hebt, dan helpt het je flink en tot weg. Dus nou lees je in 2 Korinthe 12. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Dan weet je meteen waar het over gaat. Niet over het koningschap van Christus, maar over zijn priesterschap. Ik heb het eens geteld, de staf van Aaron komt 14 keer voor in de Bijbel. Dat schiet me dan zo te binnen. Ik heb die gegevens allemaal niet bij de hand. Maar op de duur ontwikkel je een tik. Dan ga je alles tellen, weet je wel. En dan is het heel interessant. Ja. Dat dit soort dingen vind je dan. De staf van Aaron 14 keer. Priesterschap dus. Hè. Maar goed, dat even terzijde. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat die mens, de zodanige, opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dat is de hoogste, want er zijn er maar 3. Lijkt me trouwens meer dan voldoende. Zeker gezien de afmetingen, maar vooruit, hè. Maar de derde hemel, dat is dus boven de schepping, hè, dat weet u, hè. De derde hemel is het domein van God zelf. Een geestelijke wereld, geestenwereld, of hoe het maar heten mag, hè. Maar in ieder geval, het is daar waar God woont. En hij herhaalt dit en zegt in vers 3, en ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest, die mens dus, opgetrokken is geweest in het paradijs, kennelijk de derde hemel dus. Je kan niet missen, want een paradijs is naar de oorspronkelijke betekenis van het woord eigenlijk een koninklijke tuin. Daar komt het op neer. Koninklijke tuin. De tuin, de hof, hof moet ik eigenlijk zeggen. De hof die hoort bij het paleis. Dat is een paradijs, zo heet dat. Parad in het Hebreeuws. Nou goed, Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, de hemel in dit geval dus, want er stond er al. En dat hij daar gehoord heeft, die zodanige mens, die heeft daar gehoord onuitsprekelijke woorden. Waarom zijn die woorden onuitsprekelijk? Als men ze gehoord heeft, moet men ze toch ook uit kunnen spreken. Waarom zijn ze onuitsprekelijk? Dat staat er, hè. Namelijk, het is hem niet geoorloofd. Die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Nou, maar nou wel even consequent blijven. Ik ken een mens in Christus die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Ik ken een mens die is opgetrokken geweest in het paradijs. Wie is die mens? Ja, dat is Paulus. Ik ken een mens, dat is gewoon Paulus, die mens. Maar hij zou niet roemen in het vlees. Dus hij neemt er afstand van. Niettemin, daarna zegt hij wel degelijk dat hij het zelf is. Want het staat in vers 6, zowel als in vers 7. Want in vers 6 staat, want zo ik roemen wil. Of nee, vers 5. Van de zodanige, van zo'n mens zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want de Korintiërs willen niet anders. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Hij zegt maar, ik doe het dan maar niet. En dan vers 7, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Dat is toch duidelijk, wie dan die openbaringen ontvangen heeft, daar die verheven, die hoge plaats, dat is uiteraard Paulus zelf. Alleen, hij haalt het heel aarzelend aan. Het is altijd jammer dat je dat aan Nederlanders zo uitgebreid moet uitleggen. Ik heb altijd het idee dat de Engelsen dat zomaar begrijpen. Hè? Als die het hebben over iemand, een mens, of één. Dan word je geacht te weten over wie ze spreken. Over zichzelf. Ik heb eens een tijd zitten praten met William Jones, jaren geleden. En die had het over one. One deed dit en one deed dat. Eén deed dit, één deed dat. Maar het duurde al heel lang voor ik door had dat hij het over zichzelf had. En ik denk, over wie heeft hij toch? Wat geheimzinnig. Over wie heeft hij? Waarom zegt hij niet waar het over gaat? Maar dat had hij daarmee gezegd over zichzelf. Maar zo terughoudend spreekt men conservatief. Als men conservatief is tenminste. Zo terughoudend spreekt men dan over zichzelf. En de apostel doet het hier ook. Ik ken een mens. Maar goed, dat is hij zelf. Nou gaan we weer verder. Vers 2. Ik ken een mens in Christus. Dat is Paulus. Ik ken een zodanig mens in vers 3. Dat is Paulus. Die heeft namelijk onuitsprekelijke woorden gehoord die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Wie is die mens? Vers 4. Ja, vers 2, een mens is Paulus. Vers 3, een zodanig mens is Paulus. Vers 4, een mens. Wie zou dat dan zijn? Ook Paulus uiteraard. Want de gedachte is simpelweg dat Paulus is opgetrokken geweest tot in de hemel op een of andere, voor hem ook onbegrijpelijke wijze. En hij heeft daar woorden gehoord. En kennelijk verstaan. Die het hem, maar hij spreekt nou eenmaal over zichzelf als een mens. Maar die het hem niet geoorloofd zijn te spreken. Het is hem niet geoorloofd om deze woorden te spreken. Volgende vraag is dan, door wie niet? Wie staat hem dat dan niet toe? Van wie mag dat niet? Nou, kijk, als je de voorgaande, dat hebben we nou ook niet gedaan, maar als je de voorgaande hoofdstukken aandachtig leest en het verhaal volgt, dan moet je hier echt weten wie hem dat nou niet toestaat. De Corinthiërs niet. Niet degene die hem de woorden gegeven heeft, maar degene die nu die woorden vervolgens zouden moeten ontvangen, die staan hem niet toe ze te spreken. Zij willen ze domweg niet horen. Dat is het verhaal. Dat blijkt ook. Want in de eerste plaats ging het daar al over in de voorgaande hoofdstukken. Eigenlijk in ieder geval heel de tweede Korinthebrief. Maar meer in de breedte. Beide Korinthebrieven. Ik kan wel heel veel teruggaan naar de eerste hoofdstukken trouwens van de eerste Korinthebrief. Want hij zegt, ik heb jullie met melk gevoed. En niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet. En gij vermoogt ook nu nog niet. En zeg, ik heb vaste spijs voor jullie, maar je verdraagt het niet eens. Je neemt het niet aan. Dat wil zeggen, slaat niet aan. Je wilt er niet naar luisteren, want daar gaat het in feite om. En hier in de laatste hoofdstukken van de laatste Korinthebrief gaat het nog steeds over hetzelfde. Paulus kan zijn boodschap aan hen niet kwijt. Dat is het verhaal. Zij willen gewoon niet naar hem luisteren. Of zoals 1 Korinthe 2, hoofdstukje eerder, 1 Korinthe 2 zegt, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan. En dan kun je wel die dingen tot zulke mensen spreken, maar ze verstaan ze toch niet. Dat wil zeggen, ze begrijpen ze niet, zeggen wij dan. Maar dat is gewoon, ze grijpen ze niet. Ze pakken ze niet. En deze Korintiërs maken het nog erger, want ze staan Paulus inderdaad niet toe dat hij zijn boodschap aan hen kwijtraakt. Dat is ook waar het om gaat. En als je tot zover gevolgd hebt, weet je vervolgens ook wat de doorn in zijn vlees is uit de volgende verse. Want hij zegt over deze dingen, vers 7, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, 2 Korinthe 12 dus weer, vers 7, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, een boodschapper van Satan, een engel, ik lees altijd meteen boodschapper voor het gemak, een boodschapper of een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken, maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dus, zegt Paulus, roem ik in mijn zwakheid, want zo was het de bedoeling, ik roem in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, enzovoorts. Nou weer even terug, een doorn in het vlees, iets. Hij heeft dus iets ontvangen waardoor hij zich niet zou verheffen. Waardoor hij zich zwak voelt en weet. Zwak in die zin, moet je in verband blijven lezen natuurlijk. Zwak in die zin dat hij zijn boodschap niet kwijt kan. Dat hij de woorden die hij in de hemel gehoord heeft aan mensen niet kwijt kan. En in het bijzonder aan de Korintiërs niet uiteraard. Dat is wat hem dwars zit. Dat is waar die beide brieven over gaan. En tegen dat je in 2 Korinthe 12 bent, en dus 26 hoofdstukken, 26, 27 hoofdstukken, weet ik veel. Maar gelezen hebt, want zoveel Korinthe, hoofdstukken zijn er dan al geweest in Korinthe, dan zou je dat toch langzamerhand gemerkt moeten hebben, dat die Korinthiërs absoluut afgesloten zijn voor enige boodschap van Paulus, terwijl de apostel Paulus zijn uiterste best doet om op een of andere wijze een klein gaatje te vinden waardoor hij enige van deze hemelse waarheden aan hen zou kunnen kwijtraken. Dat is waar het om gaat. Maar Paulus voelt zich daarin zwak. Dat blijkt ook wel, want in deze brieven komt hij zwak over. Het is heel wat anders als je andere brieven van Paulus leest, namelijk die van Galaten. Is Paulus daar zwak? Nou. Dan gaat hij toch tekeer. En wat dacht u van Efeze, Filippenzen, Colossense? Dat zijn bijzonder sterke brieven. Om maar van de Hebreeënbrief dan nog maar te zwijgen. Omdat zijn naam er nou eenmaal niet bij staat. Maar goed. Hè? Dat zijn bijzonder sterke brieven. En de Romeinenbrief is wat dat betreft zelfs legendarisch. Zo'n sterke argumentatie daarin naar voren gebracht wordt. Maar de Korinthebrieven, als je die leest, als ik ze lees, krijg ik altijd te doen met de apostel. Dan denk ik, wat een ellende. Ja, en in hoofdstuk 11 zegt hij dat ook. Dan geeft hij een opsomming van de lichamelijke ellende die over hem heen gekomen is. En dan komt het op een hoogtepunt en zegt, en zonder al die dingen overvalt mij ook nog dagelijks de zorg van al de gemeenten. Dat is dan vers 28 van hoofdstuk 11. Dus dat is nogal wat bij elkaar. Maar zwak dus, hè. Nou, in verband hiermee, in verband met die doorn in zijn vlees, in verband met het idee dat hij zich zwak voelt en zwak weet, heeft hij de Heer driemaal gebeden, wat me tamelijk weinig lijkt. Lijkt me tamelijk weinig, dat is het probleem, is dat je zwak voelt terwijl je in de dienst van de Heer staat. En dat blijft maar zo. Dat lijkt me driemaal wat erg weinig, vooral omdat dezezelfde apostel ooit schreef, dat men zou moeten bidden te allen tijden of zonder ophouden of hoe het maar heten mag. Maar hij heeft driemaal gebeden. Waarom driemaal? Het is een moeilijke. Het is de moeilijkste vraag eigenlijk. Waarom het driemaal? Nou, kijk, dat staat een paar versen verder. Dat staat in vers 14. En u zou zich eerst moeten herinneren, zo uit het hoofd, dat de apostel in het eerste hoofdstuk van deze brief uitgebreid zich verontschuldigt dat hij ondanks zijn aankondigingen nog steeds niet een bezoek gebracht heeft aan de gemeente in Korinthe. Want in het eerste brief kondigde hij dat aan en hij schrijft deze tweede brief en excuseert zich meteen in het begin van de brief uitgebreid, een beetje vervelend, zo uitgebreid, dat hij niet geweest is. En hier, in de laatste hoofdstukken dus van de tweede Korinthebrief, zegt hij in vers 14, ziet, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. En ik zal u niet lastig vallen, lastig zijn. Dat betekent eigenlijk, ik kom niet collecteren. Dat betekent het. Nou ja, een paar hoofdstukken eerder had je twee hoofdstukken over de collecte, dus daar gaat het nog steeds over. Ja, dat is een van de dingen die ze tegen Paulus hadden. Hij collecteerde niet. Toen zei Paulus, nou, dat is nou ook wat. Die mensen die wel geld van je vragen, die aanvaard je. En ik kom het gratis doen. Ik predik bovendien genade. En ik breng het gratis. Enzovoort. En dan neem je me dat nog kwalijk ook. Toen namen ze hem niet serieus. Hij was zeker geen fulltimer of hij deed het voor zijn hobby. Of iets dergelijks. Dus dan hoef je zijn boodschap ook niet serieus te nemen. Dat was de redenering. Hè? Zie je op wat een laag niveau men probeert van de man zijn boodschap af te komen. Nee, dat is echt zo. In de eerste Korinthebrief staat het ook al, deze tweede ook. En hier in hoofdstuk 12 zegt hij dan, nou, ik sta een derde malen gereed om tot u te komen. En het kost jullie niks, want ik zal zeer gaarne de kosten doen. Vers 15 zegt hij dat namelijk. Hij zegt, dan kan ik des te meer mijn liefde voor u bewijzen. Maar goed, hij zegt, ik ben ten derde malen gereed. En zojuist, een paar versen eerder, zei hij, hierover heb ik de Heer driemaal gebeden. En dan weet je precies bij welke gelegenheden. Hij heeft drie keer gebeden voor die doorn in zijn vlees, voor die engel des Satans. En hij stond drie keer op het punt om naar Korinthe te gaan. Nou, dan weet je genoeg. Bevestigd wat ik dus net naar voren gebracht heb. Wat de apostel dwars zat, waren deze Korinthiërs waar hij wel naartoe kon gaan, maar die toch niet naar hem wilden luisteren, dat wist hij. En dat hield hem uiteraard wellicht tegen, maar in ieder geval, hij zag daar dus tegenop om naar Korinthe te gaan. Maar hij had nu eenmaal een sterke, laten we zeggen, emotionele band met die Korinthiërs. Hij wilde er dus naartoe, maar hij zag er tegenop, want hij was bang voor wat hij daar zou aantreffen. Dat zegt hij ook een paar keer gedurende deze beide brieven. Nou, in dat verband heeft hij dus drie keer gebeden voor zijn bezoek aan Korinthe. Maar tot op heden is hij steeds verhinderd geweest. Dus ik heb het idee dat de Heer toch zijn gebed verhoord heeft. Maar op een andere wijze dan hij zelf gedacht had. Want hij was tot nog toe verhinderd geworden om naar Korinthe te gaan. En ik denk dat de Heer tegen hem gezegd heeft, Paulus, of gedacht heeft in ieder geval, Paulus, ga jij maar niet, want het helpt toch niks. Weet je, is dat niet een goede? Hè? Dat denk ik, dat staat er niet, maar dat denk ik. Hij bad ervoor voor zijn bezoek aan Korinthe. De Heer heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Je hoeft hier niet extra kracht voor te hebben, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Blijf jij maar mooi zwak, enzovoorts. Maar niettemin, die drie keren is hij nog steeds niet geweest. En ik denk dat hij er ook nooit meer geweest is. Hoewel hij hier aankondigt toch te willen komen. Maar het zou ook inderdaad weinig zin gehad hebben, want deze vleeselijk dan wel natuurlijk dan wel zielelijk ingestelde gelovigen, die zouden toch niet grijpen, ontvangen, de dingen die des geestes God zijn. Ze waren voor hen dwaasheid, zegt 1 Korinthe 2. Waarna 2 Korinthe 1 uitgebreid spreekt over de... 1 Korinthe 1, waarvoor 1 Korinthe 1 uitgebreid sprak over de dwaasheid Gods. Het woord des kruises enzovoorts. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Waar het om gaat is dat de apostel opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dat hij daar dus zijn boodschap vandaan gehaald heeft. En dat was een aardige inleiding, een uitleiding uit de Korinthebrieven. Maar een inleiding tot de Galatenbrief. Want in Galaten 1 zegt de apostel wat de aard is van zijn boodschap. En even vooruitlopend, Galaten spreekt inderdaad over dat de gelovige uit genade zalig wordt, geworden is, en op die grond ook verder uit genade zou moeten blijven leven. Of hij is uit de geest behouden geworden, hij zou uit de geest ook verder moeten leven. En in beide gevallen staat het tegenover het leven onder de wet. In meer in bijzonder de Joodse wet uiteraard. Want de wet is vlees, maar we zijn uit de geest behouden geworden. En als we uit de geest zijn behouden geworden, wedergeboren, zouden we vervolgens niet naar het vlees en dus onder de wet moeten leven. Dat is de gedachte. Bovendien, onder de wet is men in slavernij, maar we zijn buiten de wet om door de genade Gods en door geloof behouden geworden. En daar is vrijheid. En dat is wat anders dan slavernij. En hij pleit ervoor dat de gelaten zouden gaan staan in de vrijheid. Gelaten 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus, notabene, waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Daar kun je niet zomaar even de kant schuiven. We zeggen, nou, ik heb liever de slavernij, enzovoort. Maar wat de apostel in de inleiding van deze brief uiteenzet, is dat inderdaad zijn boodschap niet van de mens afkomstig is, en dus ook niet naar de mens is. Of zou ik het anders zeggen, een andere voorzetsel. Hij heeft een boodschap niet uit de mens, en dus ook niet tot de mens. Maar een boodschap uit God, en dus tot God. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is namelijk ook een redenering uit Romeinen, dus Romeinen 11. Ja, Romeinen 11, de laatste, ik moet even kijken. Ja, Romeinen 11, de laatste verse. Want daar staat dat uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is de gedachte die je later ook tegenkomt in Colossenzen. Maar het idee is dat zijn boodschap van God afkomstig is. En het is ook een goddelijke boodschap die niet specifiek gericht is op de mens, maar het is wel een boodschap voor de mens uiteraard. Maar de boodschap zelf is niet gericht op de mens, maar is gericht op God. Of andersom, het is een boodschap van Christus, het is ook een boodschap ten behoeve van Christus. En de mens, de gelovige, heeft zich daar maar in te passen. Dus bovendien tot zijn voordeel, dus er is verder toch geen enkel bezwaar tegen in te brengen. Maar het is een boodschap die niet door de mens is uitgevonden, die ook van nature niet aansluit bij de menselijke gedachten, de menselijke filosofie en de menselijke behoefte aan wetten en regels. Dus sluit het niet op aan. En de apostel excuseert zich daar op voorhand voor, hij spreekt dus over de oorsprong van zijn boodschap hier. Dus precies wat hij in de Korinthebrieven ook gedaan heeft, op een iets andere manier dan, maar hij gaat er hier in principe gewoon op verder. Hij zegt namelijk in vers 10, want dan neem ik even de draad op, hij zegt, predik nu de mensen of God? Dat wil zeggen, predik ik nu voor de mensen of voor God? Waar gaat het eigenlijk om? Of zoek ik mensen te behagen? Dat is wel goed om daar even bij stil te staan. Want het schijnt dat wij toch dikwijls de gedachte hebben dat de prediking van het evangelie in het algemeen is ten behoeve van de mens. Om mensen te behagen dus. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. Meer zal ik er ook niet van zeggen, het heeft ook weinig zin. Het is weliswaar een boodschap die de mens, de gelovige dan, maar in ieder geval de mens ten goede komt, als hij tenminste die boodschap gelooft. Maar de boodschap is niet om mensen te behagen, de boodschap is om God te behagen. Men behaagt God door hem te prediken, want God is in principe de opdrachtgever. Het is zijn boodschap, het is zijn evangelie. Romeinen 1, weet je wel, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. En het is een boodschap tot eer van God. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, tot een betoning van zijn genade, of hoe het maar heten mag. In ieder geval zelf tot een betoning van zijn heerlijkheid. Kortom, het is een boodschap om God te behagen. Als wij voor de rechterstoel van Christus staan, is heus de vraag niet hoeveel mensen de plezier gehad hebben van onze bediening. De vraag is wat het voor hen betekent, de bediening waarin wij gestaan hebben eventueel. Sommigen denken zelfs heel naïef dat het erom gaat dat je zoveel mogelijk mensen tot geloof brengt. Nou is er niks verkeerd mee om te proberen zoveel mogelijk mensen tot geloof te brengen. Zegt de apostel Paulus ook dat hij dat doet, maar het is niet het doel. Paulus zegt, wij bewegen de mensen tot geloof. 2 Korinthe 5. En nog een keer 2 Korinthe 5. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar zijn argumentatie, zijn motivering was niet de mens. Zijn motivering was, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. En wat de schrik des Heren is, stond twee versen eerder. Namelijk dat wij allen, in ieder geval Paulus en Timotheus, maar dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wij dan, wetende dat dat zal gebeuren, bewegen de mensen tot geloof. Want als God dan een werk door ons doet, dan zal het toch in de eerste plaats zijn dat via onze mond inderdaad zijn woord gesproken wordt in plaats van het onze. Dat is het verhaal. Dus de prediking van het evangelie, maar de prediking van het woord van God ook in het algemeen, is niet om mensen te behagen, en dan weer vers 10 van Galaten 1, want indien ik nog mensen behaagde, hij zegt dus dat hij dat wel gedaan heeft ooit, vroeger, indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. En andersom, als dienstknecht van Christus, dan behaagt men dus niet de mensen, integendeel. In de praktijk is het tegenovergestelde. Dat betekent dus dat de apostel zegt dat hij weliswaar ooit mensen behaagd heeft, maar dat was toen hij nog geen dienstknecht was van Christus. En dat was toen hij nog onder de wet was, onder Jodendom, en een voorvechter dus was van de Joodse wet. En dat heeft alles te maken met het onderwerp van deze Galatenbrief. Dus. Goed. Maar, vers 11, ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Uitgebreid antwoord op de retorische vraag van vers 10. Het evangelie dat ik predik, is niet naar de mens, is niet gericht op de mens, is ook niet om mensen te behagen. En bovendien zegt hij dat het niet aan de mens is, of niet naar de mens is, is ook omdat het niet van de mens is. Volgende vers. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring heeft hij het ontvangen van Jezus Christus. Of door openbaring heeft hij het geleerd van Jezus Christus. Met andere woorden, Jezus Christus heeft zich aan Paulus geopenbaard en Jezus Christus heeft hem dus onderwezen. En niet zozeer de mens Jezus Christus, maar inderdaad Jezus Christus in zijn goddelijke hoedanigheid kennelijk. Hè? Want het is een boodschap die je niet van een mens heeft ontvangen en die dus ook niet gericht is op de mens. Het is uit God en tot God, of in dit geval uit Christus en tot Christus. De oorsprong bepaalt de bestemming, zo is het nu eenmaal. Vers 13... sluit aan bij vers 12, ik heb het niet van een mens ontvangen, het is ook niet uit de mensen, want, vers 13, want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. En dat eertijds in het Jodendom zijn van Paulus komt dus overeen met, indien ik nog mensen behaagde, uit vers 10. Want dat wijst op zijn verleden, indien ik nog mensen behaagde. In het verleden deed hij dat, en in vers 13 zegt hij wanneer dat was, namelijk toen hij nog in het Jodendom was. Eertijds, toen hij nog geen dienstknecht was van Christus, toen behaagde hij mensen. Dat zijn twee dingen die elkaar uitsluiten. Gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer, dat moet Paulus zijn, want die gebruikt altijd zulke vergrotende woorden, bijwoorden in dit geval, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En langzaam lezen, hè? Niet oppervlakkig, langzaam. Toen hij nog mensen behaagde, vervolgde en verwoestte hij de gemeente Gods. Zegt hij dus, hè. Maar langzaam lezen, versen weer opnieuw lezen en zo, hè? Terugkoppelen. Toen hij nog mensen behaagde, verwoestte hij de gemeente Gods. En iedereen die bezig is mensen te behagen, verwoest daarmee de gemeente Gods. Dat wil zeggen, naar aardse maatstaven althans, de gemeente Gods, voor zover die op aarde is. En dat is nog zo, met alles wat gericht is op mensen te behagen, is schadelijk voor de gemeente. En de Korinthebrieven zeggen, met name de eerste Korinthebrief, wat wij als gelovigen zouden moeten doen, is de gemeente bouwen, de gemeente stichten, dat is het tegenovergestelde van de gemeente verwoesten, uiteraard. En als je dit naast elkaar legt, dan weet je dus hoe het zit. Men sticht de gemeente door God te behagen. En andersom, men behaagt God en daardoor wordt de gemeente gesticht. En als men mensen probeert te behagen, als men zich daarop richt, dan is dat nadelig voor de gemeente. En de tragiek wil dat velen precies tegenovergestelde denken. Die denken, als men nou maar mensen behaart en zich op de mens richt, dan zal daardoor de plaatselijke gemeente wel gebouwd worden. En de waarheid is precies tegenovergesteld. Daarom werkt het ook in de praktijk nooit. Nou, zo duidelijk of niet? Dat neemt niet weg dat men door mensen te behagen wel zijn eigen clubje kan opbouwen. Maar dat is dan toch niet hetzelfde als de gemeente Gods. Ja, ik gebruik een wat oneerbiedige term, maar dat is om aan te geven wat het grote verschil is. Hè. Natuurlijk kun je je eigen club hebben, je eigen belangenvereniging, een vereniging van gelijkgestemden of iets dergelijks. Maar of dat ook de gemeente Gods is, dan wel of dat tot ten nutte is van de gemeente Gods, dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Ja. Nou goed. Vers 14. En ge hebt gehoord dat ik in het jodendom toenam boven velen van mijn al jodendom, maar denk meteen wet, want daar gaat vervolgens de brief over, hè? Dat ik in het jodendom toenam boven velen van mijn, zeg maar, leeftijdgenoten, boven velen van mijn ouderdom, in mijn geslacht, in mijn generatie dus, hij zegt twee keer hetzelfde dus, met van mijn leeftijd dus, zijn de overvloedig ijverig, heb je weer zo'n term, overvloedig ijverig, voor mijn vaderlijke, en lees maar weer, wet, de Joodse wet, mijn vaderlijke inzettingen. Maar dan komt hier, vers 15, maar, en dan komt de overgang, van het mensenbehagen naar God behagen. Maar wanneer het God behaagd heeft, leuk hè, dat die uitdrukking erbij staat. Dat is niet verzonnen zomaar, hè? Dat is niet zomaar een vaste uitdrukking. Hè? Wanneer het God behaagd heeft, want daar gaat het uiteindelijk om. Niet om mensen te behagen, vers 10, maar om God te behagen. Wel, wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, enzovoorts. Kortom, Paulus die vertelt wat interessants, die zegt namelijk dat het God behaagd heeft om hem van zijn moeders lijf aan af te zonderen. Maar dat zal zo zijn, maar dat betekent tegelijkertijd dat God zelf Paulus inderdaad zoveel jaren, nou ja, hoeveel, maar toch velen. Ik denk dat hij tussen de 20 en 30 was ergens, toen hij op de weg naar Damascus gegrepen werd. Waarschijnlijk nog maar kort in de 20 trouwens. Maar hoe dan ook, al die jaren die eraan vooraf gingen, heeft God hem netjes laten toenemen in het jodendom. Hij heeft gedacht, laat hem maar eens flink studeren in de wet. Laat hem maar eens dat verkeerde pad lopen. Laat hem maar gaan, ik pak hem straks wel. Dat is wat er gebeurd is. Dat zegt hij hier. En dat God dat zo heeft laten gaan, dat valt eenvoudig te verklaren. Want aardig is dat Paulus juist daardoor zo goed thuis was in de wet en in het leven onder de wet, en daarom ook drommels goed weet waar de gelovige van verlost geworden is. Dat wil zeggen, hij kan zich heel goed inleven in het vijandige kamp, maar het maakt hem tot een ideale spion. Ja, want hij was natuurlijk eigenlijk een overloper. Na menselijke maatstaven was hij een overloper van het jodendom naar het christendom. En daarna predikt hij dus het christendom, maar de joden zullen zeggen, daarna predikt hij tegen het jodendom. Dat is erg eenzijdig benaderd, maar het was natuurlijk een deel van de waarheid, ook een belangrijk deel van de waarheid uiteraard. Je moet weten waarvan je verlost bent geworden. Maar goed, God heeft hem geroepen, niet door zijn wet, let op wat erbij staat, vers 15. God heeft Paulus geroepen, niet door zijn wet, maar door zijn genade. Want het is genade van God dat deze Paulus, die al zo'n reputatie had opgebouwd, dus zo'n carrière had opgebouwd, dat deze man alsnog door God gegrepen werd. Paulus beschouwde het als genade, dat niet alleen, want in andere schriftplaatsen zegt hij dat het sowieso genade is dat wij mensen, die van nature zondig zijn, dat wij zondige mensen van nature in staat worden gesteld om alsnog de levende, rechtvaardige God te dienen. Dus sowieso genade. Ja, dat begrijp je niet, zolang je niet de wil hebt, of de wil kent, om God te dienen. Maar als je echt de wil hebt om God te dienen, en je daarna bewust bent van dat het niet kan, omdat je een zondaar bent, dan begrijp je dat het genade Gods is, waardoor je alsnog inderdaad in de gelegenheid gesteld wordt om God te dienen. Er is niks om je op te beroemen, integendeel, het is genade Gods. En hoe meer je de Heer mag dienen, hoe groter dus die genade Gods is. En hoe minder je hebt om in te roemen. Dat is Paulus' positie. Ja, want mij is door de genade Gods gegeven om onder de heidenen te verkondigen dan onbespeurlijke rijkdom van Christus. Dat is Efeze 3. Genade. En hier dus ook. Hij heeft mij geroepen door, niet door zijn wet, maar door zijn genade. En door Gods genade werd hij verlost van de wet. Want dat is wat hier allemaal al staat, hè? Heeft mij geroepen door zijn genade om zijn zoon in mij te openbaren. God wilde Christus in Paulus, en dus door Paulus, en in het, maar ook in het leven van Paulus, openbaren. Christus is namelijk degene die verlost van de wet. En die dus verlost van het oude verbond en die de mens brengt onder het nieuwe verbond. Dat is wat Christus doet. En in Paulus wordt dat geïllustreerd. Hij was onder de wet, hij werd daarvan verlost en werd geplaatst in de vrijheid van het nieuwe verbond. God had hem dus geroepen door zijn genade om zijn zoon in hem te openbaren. Vers 16. Opdat ik dezelfde, opdat ik dus die zoon door het evangelie, de blijde boodschap, het evangelie is immers het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus ons Heere, door het evangelie te verkondigen onder de heidenen, onder degenen die helemaal zelfs de wet niet hebben, zodat nu in één keer zelfs al gezegd wordt dat de prediking van de genade Gods niet hoeft te worden voorafgegaan door de prediking van de wet. En dat betekent dus ook dat je niet eerst je ellende hoeft te kennen uit de wet, alvorens eventueel wellicht, mocht het komen staan te gebeuren overigens, die genade nog een keer aan te nemen. Integendeel, de genade Gods, de evangelie van Christus, wordt rechtstreeks gepredikt aan de heidenen en het hele verhaal gaat dus buiten de wet om. Staat hier allemaal in, als je maar aandachtig leest. En je vindt diezelfde dingen natuurlijk expliciet in andere schriftplaatsen, dus zo moeilijk is het nou ook niet, maar het staat er. Maar wat hij dan zegt, is dat hij weliswaar daartoe geroepen werd, wij weten ook wanneer het was, namelijk op de weg naar Damascus enzovoorts. Hè. Maar hij zegt, en dat is nou waar het om gaat, aan het eind van vers 16, hij zegt, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. Te rade gaan wil zeggen recht halen, dat weten wij niet meer, maar het woord raad in de Bijbel heeft met recht en dus met wet te maken. Wij kennen het in het Nederlands alleen nog in verband met de Hoge Raad, geloof ik. Maar dat heb je het ongeveer wel gehad, dacht ik. Maar raad is niet advies. Raad heeft maar, is een uitspraak van de rechtbank. Dus met het wet, met de wet en dus met de rechtshandhaving, met rechtvaardigheid te maken. En te raden gaan wil zeggen ergens een rechtelijke uitspraak hebben. Men wil het recht weten. Zie? En Paulus zegt, wel nu, ik werd door Gods genade gegrepen, toen moest ik weten waar, hoe het recht is, dus moet ik ergens bij een rechtbank wezen, ik moet ergens bij een autoriteit zijn, die daar, een rechter dus, die raad kan geven, dat wil zeggen, die een uitspraak kan doen, die mij de wet kan verklaren. En Paulus zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan, dus vanaf het begin af niet, zegt hij, meteen al niet, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Wel, tevoren was hij te raden gegaan bij vlees en bloed en had zich laten onderwijzen door Gamaliel in bijzonder en door het Jodendom, het Farizeeïstische Jodendom trouwens, in het algemeen. Maar nu hij door de genade Gods gegrepen is, gaat hij niet recht halen, wet halen. Dus hij gaat niet te raden bij vlees en bloed. En zelfs betekent dat hij niet alleen niet terugging naar Gamaliel, bij wijze van spreken, om eens te vragen hoe het nu eigenlijk zit. Maar hij zegt, ik ben bovendien ook niet gegaan naar Jeruzalem, tot degene die al voor mij, eerder dan ik, apostelen waren. Dat wil zeggen, hij heeft die raad niet gehaald bij Joods vlees en bloed, of Judaïstisch vlees en bloed, maar ook niet bij christelijk vlees en bloed. Bij geen van beiden namelijk. Want raad zou je moeten halen bij de enige echte rechter, en dat is God zelf. Dat is bovendien ook de wetgever, dus kan niet missen. En wat hij gedaan heeft, is dus niet bij vlees en bloed te raden gaan, niet in Jeruzalem, nog bij de Joden, nog bij de christenen. Maar waar ging hij het wel halen dus? Leuk hè? Waar ging hij het wel halen? Nou, dat hebben we straks gelezen in 2 Korinthe 12. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, heeft daar woorden gehoord die hij de Korinthiërs wilde vertellen, maar niet kon. Maar in ieder geval, hij is te raden gegaan bij God zelf. God heeft hem daartoe kennelijk ook uitgenodigd om dat te doen. Maar niettemin, zo is het gegaan. En hier staat, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot de apostelen, maar ik ging heen naar Arabië en daarna keerde ik weder naar Damascus. Wat heeft hij dus in Arabië gedaan? Heeft hij zich laten optrekken tot in de derde hemel, tot in het paradijs. Waar in Arabië is de volgende vraag, probeer ik nog net even te zeggen. Waar in Arabië? Dan nemen wij de Bijbel, zoeken op waar Arabië voorkomt en wat er in Arabië is. Dan kom je twee bladzijden verder terecht in Galaten 4. Het is zo mooi, hè? Zo makkelijk als wat. Het is de enige andere plaats waar Arabië genoemd wordt. Galaten 4. En daar staat, daar heeft hij het niet over Arabië, maar dan heeft hij het over Sinaï en Hagar en Ismaël als uitbeelding van de wet, het oude verbond dus. Maar als hij Sinaï noemt, zegt hij er even bij, dat is een berg in Arabië. Wat tamelijk onbenullig is om dat erbij te vermelden. Want dat weet een kind natuurlijk, hè? Zeker een Joods kind. Ik bedoel, Sinaï, de berg in Arabië. Maar het is een leuke verwijzing terug naar Galaten 1. Want als je vraagt waar is Paulus dan geweest in Arabië, dat moet je vragen, want hij zegt er niets over. Daar vind je dus twee hoofdstukken verder in Galaten 4 het antwoord. Dan moet hij op Sinaï geweest zijn. Maar twee hoofdstukken eerder vond je ook het antwoord, namelijk in 2 Korinthe 12. Want daar staat dat hij geweest is in de derde hemel in het paradijs Gods. En die drie schriftplaatsen tel je bij elkaar op. 2 Korinthe 12 plus Galaten 1 plus Galaten 4. En dan weet je precies hoe het zit. Paulus is geweest naar de Sinaï, naar de plaats waar de wet, het oude verbond, waar de wet zijn oorsprong vond, op de Sinaï. En hij heeft daar de oorsprong van de wet gezien. En wij worden geacht allang te weten dat de oorsprong van het oude verbond gelegen is in het nieuwe verbond. Jawel, ik verspreek me niet. De oorsprong van het oude verbond is gelegen in het nieuwe verbond. En als u dacht dat het andersom was, nee, de oorsprong van het nieuwe verbond ligt niet in het oude. De oorsprong van het nieuwe verbond ligt in de belofte aan Abraham. En de oude verbond is afgeleid, is een aardse projectie, een afbeelding zo je wilt, een schaduw, projectie, van het nieuwe verbond. En Paulus is naar Sinaï geweest, heeft op die berg dezelfde dingen gezien als Mozes. Alleen Mozes moest van wat hij gezien had een afbeelding maken, staat er ook. En Paulus moest wat hij gezien had gewoon prediken aan de Korintiërs. En beide hadden het er erg moeilijk mee, zowel Mozes als Paulus. Maar wellicht komen we daar nog even op terug naar de pauze. Even iets om over na te denken. Paulus was dus niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Vanaf het begin niet. Maar in tegendeel, hij was gegaan naar Arabië. En daarna wedergekeerd naar Damascus. De gedachtegang vinden we trouwens, vinden we niet terug. Maar past wel degelijk in Handelingen 9. Waar we Paulus in Damascus vinden. Waar hij genezen werd van zijn opgelopen blindheid. En wanneer hij weinige dagen, sommige dagen in Damascus bleef en predikte in de synagogen. En daarna staat er ineens, en na vele dagen moest hij vluchten uit Damascus, liet hem in een mandje over de muur, door het venster over de muur zakken van Damascus. Beschreven trouwens ook in 2 Korinthe 11, net twee versen eerder, voordat we het gedeelte lazen dat hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, overigens. Maar je leest eerst over weinige dagen, of sommige dagen. Daarna lees je over vele dagen, in Handelingen 9 is dat. In vers 20 staat, hij predikte terstond Christus in de synagogen. En in vers 19 staat, Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen. En in vers 23 staat, en als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. En toen moest hij dus vluchten. Maar het punt is dat hij tussen die tijd van die sommige dagen en het moment dat vele dagen verlopen waren, is hij uit Damascus weg geweest dus naar Arabië. En uit Arabië was hij weer teruggekeerd in Damascus. Dat staat er in Handelingen niet bij, maar de verdeling, de onderbreking, wordt als het ware wel gemaakt. Eerst sommige dagen en daarna na vele dagen, of als vele dagen verlopen waren. En uit de vergelijking met Galaten blijkt, Galaten 1, blijkt dat zijn verblijf in Damascus dus is onderbroken geworden en dat hij uit Damascus naar Arabië gegaan is. Kennelijk al betrekkelijk spoedig, want dat zal dan na die sommige dagen geweest zijn. Dat kan nooit zo lang geweest zijn. In totaal was het trouwens 3 jaar, want er staat hier, Galaten 1 vers 18. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en hij ontmoette daar ook Jacobus. Dat vind je in Handelingen 9 ook beschreven, want als hij dan uit Damascus moet vluchten, gaat hij inderdaad naar Jeruzalem, ontmoet daar apostelen. Nou, kennelijk maar 2, zoals hier staat, maar hij ontmoet daar apostelen. Dus de vele dagen uit Handelingen 9, dat is totaal 3 jaar. Maar waar bleef hij dan na sommige dagen? Nou, dat is heel duidelijk. Na sommige dagen ging hij naar Arabië en keerde vervolgens daaruit weer terug. Wat hij daar allemaal precies gedaan heeft, weet ik niet, maar ik houd het erop dat hij net als Mozes en vervolgens ook net als Elia op de Sinaï geweest is en daar inderdaad de dingen van het Nieuwe Verbond gezien heeft. Paulus haalt het trouwens in 2 Korinthe 3 ook aan, want hij vergelijkt daar met Mozes die op de berg was en wiens gelaat de heerlijkheid des Heren weerspiegelde toen hij van de berg afkwam. En hij zegt dan dat wij nu onder het Nieuwe Verbond inderdaad naar het beeld van Christus veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat past er meteen toe. Maar dat hij op die gedachte komt, zal het ermee te maken hebben dat de man inderdaad zelf daar op diezelfde plek geweest is en daar dezelfde dingen gezien heeft. Vandaar dan ook dat weliswaar Mozes een afbeelding moest maken, onder andere in de vorm van de tabernakel, van deze nieuwtestamentische waarheden. Maar vandaar dat apostel Paulus, die nieuwtestamentische waarheden moest prediken, inderdaad daarbij gebruik maakt van de tabernakel. En hij doet dat in Hebreeën, waar hij bepaalde nieuwtestamentische waarheid inderdaad ophangt aan het beeld en de typen van de tabernakel. En als u zegt, maar Hebreeën is niet van Paulus, want er staat er niet bij, dan zeg ik, nou, dan doet hij dat in Romeinen. Maar dan zeg ik, maar daar kun je daar weer niet lezen, omdat in de vertaling dat wegvalt. Maar dan staat er echt in Romeinen 3, heeft Paulus het namelijk over het verzoendeksel. Helaas wegvertaald. En er staat dus verzoening, en in de nieuwe vertaling zoenmiddel. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, maar er staat echt verzoendeksel. God heeft Christus voorgesteld tot verzoendeksel door het geloof in zijn bloed, waarvan het bloed op het verzoendeksel de afbeelding was. Kortom, hij is de enige in het Nieuwe Testament die gebruik maakt van deze oud-testamentische typen. Maar er is een duidelijke parallel, want Mozes die de tabernakel zou bouwen en Paulus die hem vervolgens verklaart, waren beiden kennelijk op deze Sinaï en hebben daar dezelfde dingen gezien. Een betrekkelijk eenvoudige waarheid. Ik persoonlijk denk trouwens, maar dat kan ik niet bewijzen, maar ik heb sterke vermoedens dat de Heer Jezus daar ook geweest is. Ook aan het begin van zijn openbare bediening. Hij werd gedoopt en terstond werd hij weggeleid in de woestijn om verzocht te worden. En de verzoeking die dan beschreven wordt, die is pas na 40 dagen, want er was eerst 40 dagen in de woestijn, waarna de vraag is, wat deed hij daar 40 dagen in de woestijn? En welke woestijn was dat? Meestal zegt men, dat was dan de woestijn van Judea, men neemt maar iets wat vlak in de buurt is. Maar twee dagen of een dag of 2 dagen verder en je zit heus in de woestijn van Arabië. En als hij daar dan zelfs op een hoge berg is, dan maakt het me sterk dat het zelfs letterlijk Sinaï is. Ja, nou goed. En daarbij, als je die verzoeking in de woestijn leest van de Heer Jezus, de 3 maal toe, dan zou je bij alle 3 keren meteen moeten denken of het in het lichaam geschied is of uit het lichaam. Ik weet het niet, God weet het. Want de duivel nam de Heer Jezus mee op de tinnen des tempels. In de woestijn stond daar de tempel. Hè? Of de duivel nam hem mee naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en haar heerlijkheid. Waar vind je zo'n berg dat kan? Dus is het weer of het in het lichaam geschiet is of uit het lichaam? Ik weet het niet. God weet het. Nou, dat is maar waar het om gaat. Ik denk dus dat de Heer er ook geweest is. Nog afgezien van de argumentatie dat Mozes 40 dagen op die berg was en niet at en niet dronk. Elia was er Niet 40 dagen, maar die had een reis van 40 dagen ernaartoe, waarin hij niet at en niet dronk. En de Heer was 40 dagen in de woestijn en hij at niet, in ieder geval niet, en hij dronk ook niet, geloof ik, dat weet ik uit het hoofd trouwens niet. Maar hetzelfde verschijnsel dus. Ik denk dat het dus inderdaad om gelijksoortige gebeurtenissen gaat, omdat Mozes en Elia en de Heer Jezus alle drie op die berg geweest zijn, zoals ze vervolgens ook alle drie verschenen, samen notabene op de berg der verheerlijking. En ik denk dat Paulus ten laatste op diezelfde berg ook geweest is, en met als, vervolgens als opdracht om deze dingen die hij gezien had ook te prediken, maar dat viel tegen. En dat is wat Korinthe dan zegt, de Korinthebrief. Maar hier in Galaten zegt Paulus dat hij wat hij leert, zijn boodschap, zijn evangelie, niet heeft ontvangen uit het Jodendom, maar ook niet uit het Christendom. Ook niet van de apostelen en van de gemeente in Jeruzalem. Integendeel, hij zegt zelfs dat hij van aangezicht onbekend was in de gemeente Judea. Vers 22. Zodat wat hij heeft ontvangen, heeft hij rechtstreeks van de Heer zelf. En het eigenaardige is dat als de apostel zijn leerstellingen uiteenzet, dan zeggen wij, nou ja, dat is, dan zijn we tamelijk bijbelvast. Dan zeggen we, nou, dat zijn de verborgen dingen die in voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet zijn bekendgemaakt enzovoorts. Want heel de gemeentelijke waarheid was verborgen in het Oude Testament. Dan zeg ik, ja, dat klopt, want dat staat letterlijk zo in de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat al wat de apostel naar voren brengt, motiveert hij vanuit de oud-testamentische geschriften in elk geval. En voor een deel illustreert hij ze aan de hand van de oud-testamentische typologie. Maar nooit zegt hij, ik heb van de Heer ontvangen. Nou, hij zei één keer letterlijk, ik heb van de Heer ontvangen. En toen had hij het over het avondmaal. Maar het zal duidelijk zijn dat wij die dingen ook van de Heer ontvangen hebben. Van de Heer Jezus zelf namelijk. Zodat dat in het verhaal niet echt meetelt. Waar het gaat om de leerstellingen van de apostel Paulus, baseert hij zich steeds altijd op het Oude Testament. Het ontgaat ons soms, maar meestal zegt hij het gewoon, hè. Die profeet en Mozes heeft gezegd en Jesaja heeft gezegd en de gemeente is erfgenaam van de beloften die aan Abraham gedaan zijn en Abraham is vader van alle gelovigen enzovoorts. En over spreken in tongen, dus wat Jesaja gezegd heeft, Jesaja 28, en al die dingen, hij baseert zich op het Oude Testament. Waarom dan had hij een openbaring van God nodig? Nou, eenvoudig om te weten dat die uitspraken uit het Oude Testament deze toepassing hebben. En dat verhaal, dat wil zeggen, hij heeft een geïnspireerde verklaring ontvangen, als ik het dan concreet zeg, hè, hij heeft een geïnspireerde verklaring ontvangen van oud-testamentische typologie in elk geval, maar bovendien ook van oud-testamentische profetie in het algemeen. Dus van het Oude Testament in het algemeen, daar komt het op neer. Want hoe dan ook, als de apostel citeert uit het Oude Testament en zegt dat dat en uitlegt op welke wijze dat nu toegepast of vervuld wordt, dan moet ik u wel bijzeggen dat als wij die schriftplaatsen in het Oude Testament zouden lezen en Paulus er niet bij zouden hebben, dan zouden wij nooit tot dergelijke conclusies zijn gekomen. Maar het punt is dat de conclusies zijn van God geïnspireerd. Paulus heeft die dingen gezien. God heeft zich aan Paulus bekendgemaakt. En dat is maar waar het om gaat. En daarna heeft hij er voldoende aan om zich te baseren, niet op wat hij van de Heer rechtstreeks ontvangen heeft op Sinai of zo, of in de woestijn in Arabië, maar hij heeft er voldoende aan om zich te baseren op de oud-testamentische geschriften. En dat is ook wat hij altijd doet. Dat niet alleen, want hij baseert zich met hetzelfde gemak bij gelegenheid zelfs op heidense geschriften. Nee, dat vinden velen niet leuk, maar het is wel zo. Ja. De man heeft dus inderdaad grote autoriteit. En die brengt hij hier naar voren. Merkwaardig dat hij daar een beroep op moet doen als hij moet spreken tot aards of vleeselijk ingestelde gelovigen. Dat geldt dus voor de Corinthiërs en dat geldt voor de Galaten in het bijzonder. Alleen in die brieven doet hij daar een beroep op. In de andere brieven doet hij dat helemaal niet en verwijst hij, voor zover hij het nodig vindt overigens, naar oud-testamentische geschriften. Psalmen, Mozes en profeten in het algemeen, in het bijzonder Jesaja vanzelfsprekend. Maar hier doet hij het wel, hij beroept zich op dat hij zijn boodschap van God heeft ontvangen en van niemand anders, daar ontleent hij dus ook zijn autoriteit aan. En niet aan de twaalven, andersom was het zelfs zo dat de twaalven moeite hadden om de autoriteit van Paulus te erkennen. Begrijpelijk, overigens. Maar hij zet dat hier ook uiteen. Hij zegt zelfs dat hij, hoofdstuk 2 vers 1, dat hij na 14 jaar wederom naar Jeruzalem opgegaan is, samen met Barnabas en ook Titus. En dan weet je meteen waar die 14 jaren zitten. Hè? Die 14 uit 2 Korinthe 12. Voor 14 jaren, zei hij, was hij opgetrokken geweest in de derde hemel. Kende mens voor 14 jaren. En hij zegt, ik ben na 14 jaren weer naar Jeruzalem gegaan. En toen kwam hij inderdaad in de gemeente zelf van Jeruzalem. Maar toen was hij dus al 14 jaren... Meer dan 14, maar in ieder geval 14 volle jaren was hij al aan het dienstknecht van God. En toen kwam hij voor het eerst in de gemeente in Jeruzalem. En daar werd hij ook als zodanig erkend als apostel. Dat was in de geschiedenis van Handelingen 15, hè. U weet het, het zogeheten apostelconvent. Want voor de gelegenheid heet het niet een concilie of een broederraad of een synode, maar het heet een convent. Kon begrijp ik, om een vent begrijp ik nooit. Maar goed... En dan zegt hij bovendien nog in 2 vers 2, en ik ging op door een openbaring. Dat wil zeggen, als de Heer het hem niet gezegd had dat hij moest, zou hij het niet gedaan hebben. Hij ging makkelijker uit eigen initiatief naar de Korintiërs, bij wijze van spreken, dan naar Jeruzalem. Zegt hij hier. Ik ben opgegaan door openbaring. Met andere woorden, hij had met Jeruzalem niks van doen en hij wilde er ook eigenlijk niet mee van doen hebben. En de eerste keer dat hij in Jeruzalem bij de gemeente kwam, heeft hij alleen Petrus bezocht, omdat dat nou eenmaal de voorman was van de twaalven. En hij heeft daar Jacobus ontmoet, omdat dat nou eenmaal de natuurlijke erfgenaam was van de troon van David. Nou ja, dat was de Heer Jezus, maar die was er niet. En dus werd de oudste broer van de Heer Jezus... de erfgenaam van de troon van het koninkrijk van David op aarde. En vandaar dat Jacobus zo makkelijk de voorman, de oudste, de voorganger werd van de gemeente in Jeruzalem. Niet een van de twaalf, maar Jacobus. Dus als je de belangrijkste mensen zoekt in Jeruzalem, de moedergemeente, dan kom je dus of terecht bij Petrus als voorman van de twaalf, of je komt terecht bij Jacobus, de broeder des Heren. Nou, die heeft hij dus wel ontmoet, maar er staat dus buiten de gemeente daar als zodanig. Maar 14 jaar daarna ging hij door openbaring, dus nog niet eens uit vrije wil, maar uit de wil Gods, ging hij op naar Jeruzalem. En dan zegt hij, vers 2 van Galaten 2, en ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Hebben jullie dat? Ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Zo van, kijk maar wat je ermee doet, maar dit is wat ik doe en dit is mijn opdracht, dit is de boodschap die ik predik, enzovoorts. Dat wil zeggen, Paulus kwam niet op het matje om zich te verantwoorden, ook niet om van de gemeente Jeruzalem te horen wat hij zou moeten doen of laten, maar net andersom, hij kwam daar verslag uitbrengen van wat hij deed. En daar mochten ze een oordeel over geven, eventueel. Dat gebeurt ook, want je vindt het allemaal uitgebreid terug in Handelingen 15. En daar blijkt dat Paulus daar eigenlijk de belangrijkste inbreng heeft bij die gelegenheid. Dat wil zeggen, hij doet daar uitgebreid verslag van zijn zendingsreizen. En vervolgens had men een probleem over de vraag of de gelovigen... in het algemeen en de gelovigen uit de heidenen in het bijzonder, of die zouden moeten leven volgens de Joodse wet. En Petrus en Jacobus samen, lees het maar na in Handelingen 15, Petrus en Jacobus, beide samen, komen tot de uitspraak dat dat niet moet. Ze zijn niet hoeft, ze zijn niet moet, dat moet niet. Petrus zegt, het is een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En Jacobus zegt, nee, dat klopt ook. Bovendien, wat God in onze dagen doet, dat is een volk verzamelen uit de heiden. Het heeft met het Jodendom niks te maken. En beide zijn van mening. En bijzonder Petrus zegt het, geloof ik, de Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als de heiden. En dat is dus zonder de wet. Maar dat stond hier in Galaten 1 al veel eerder, weet je wel. Toen ik zei dat hij door genade het evangelie verkondigde onder de heidenen. En dat ging dus vers 16. En dat ging dus inderdaad volstrekt buiten het jodendom en de Joodse wet om. Nou goed, terug naar 2 vers 2. Ik ging op door openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder stelde ik dat voor aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Dat wil zeggen, Paulus zegt hier dat hij weinig vertrouwen had in de gelovigen in het algemeen in Jeruzalem. En dus zegt hij, ik richtte me in het bijzonder tot degenen die in achting waren, tot de leidinggevende broeders daar, zegt hij, want de anderen zouden het sowieso niet begrepen hebben. Daar staat hij. Omdat het een boodschap en een bediening is, niet naar de mens en zeker niet naar het jodendom. En daarom richtte hij zich tot degenen die in achting waren, want anders had hij beter helemaal niet naar Jeruzalem kunnen gaan. Dus nogal arrogant, denk je dan, is het zo leest, zo van, de Heer gaf Paulus opdracht om naar Jeruzalem te gaan, en Paulus ging doen en dacht toen, nou ja, moet ik met al die mensen hier, laat ik me maar richten tot degenen die in achting zijn, de apostelen. Er waren dus inderdaad weer Petrus en Jacobus, zoals in Handelingen 15 terug te vinden. Vervolgens zegt hij, vers 3, maar ook Titus die met mij was, Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Dat wil zeggen, het leek er wel op dat het moest, maar het hoefde toch niet. Want als het zou gemoeten hebben, zou het geweest zijn om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, vrij van de wet namelijk, onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Want die lui, die wilden ons tot slavernij, tegenovergestelde van vrijheid, die wilden ons tot dienstbaarheid onder de wet dus brengen. Want daarover ging de discussie op het apostelconvent van Handelingen 15. Maar Paulus zegt, vers 5, aan de welke wij ook niet één uur hebben geweken. Geen moment betekent het gewoon, hè. We hebben geen moment geweken met onderwerping. We hebben dat niet willen doen, en toen hoefde het uiteindelijk ook niet. We hebben dat niet willen doen, we hebben ons niet onderworpen aan de gemeente Jeruzalem, opdat de waarheid van het evangelie bij u gelaten zou verblijven. En dus in stand gehouden zou worden. Want de waarheid is, de waarheid van het evangelie is, dat wij niet dienstbaar gemaakt zijn, maar dat wij vrijheid hebben. Want dat stond al in vers 4. En daarna zegt hij in vers 6, en van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. Verschilt mij niet in tegenwoordig Nederlands is gewoon, dat kan mij niet schelen. Verschilt mij niks. Dat maakt mij niet uit. Daar trek ik mij niet van aan. Dat wil zeggen, degenen die geacht waren wat te zijn, dat waren in ieder geval Petrus en Jacobus en eventuele andere apostelen. Maar Paulus zegt, wat zij eertijds waren, dat ze namelijk vroeger discipelen van de Heer Jezus waren, enige jaren. Hij zegt, dat maakt mij niet uit. Toch? Dat zegt hij. Want dat waren ze naar het vlees in hun aardse omwandeling. En Paulus heeft het over hogere dingen, over leringen, waar hij die rechtstreeks van God zelf ontvangen heeft door openbaring. En dat is wel heel wat anders. Bovendien, als we ze met elkaar vergelijken, dan moeten we vaststellen dat de discipelen in het algemeen tamelijk onnozel op ons overkomen, toen zij nog discipelen waren namelijk. Hè? Tamelijk onwetend. De vraag is wat ze daar geleerd hebben. Ze hebben toen niet zoveel begrepen. Wat ze begrepen hebben, hebben ze later pas begrepen. Dat staat er ook uitdrukkelijk. En Paulus zegt dus, ja, dat maakt me ook verder niet uit. Ook zij zijn pas tot inzicht gekomen na de opstanding van Christus. En Paulus dus ook. En verder, als je een opdracht hebt rechtstreeks van God, dan maakt het je niet uit. Dan mag het niet uitmaken. Dan mag het geen verschil maken wie die anderen allemaal zijn. Want, zegt hij, God neemt de persoon des mensen niet aan, de buitenkant, want naar hun persoon waren zij ooit discipelen. Maar Paulus zegt, God neemt de persoon des mensen niet aan, en hij zegt dus, impliceer dus, ik ook niet. En dus maakt het me niet uit. Want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Dat is ook een aardige. Hij zegt, ze hebben niks voor mij betekend in elk geval. dat is niet negatief, hoor. Het betekent gewoon dat heel Paulus' bediening ontstaan is uit zijn gewelddadige, zijn krachtige bekering, waarbij de Heer hem greep op weg naar Damascus. En zijn bediening vervolgens is voortgekomen uit dat de Heer zich aan hem geopenbaard heeft in Arabië. En hem heeft opgetrokken tot in de derde hemel. En wat zijn bediening betrof, had hij dus niets ontvangen van Jacobus of Petrus of enige der andere apostelen. Die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Dus wie ze dan zijn, hij zegt, dat maakt me niks uit. Maar daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, evangelie, prediking onder de heidenen dus, gelijk aan Petrus en de zijnen, de andere 12, andere 11, dat der besnijdenis, het evangelie gepredikt aan de Joden, als ze dat dus gezien hadden, en vers 9, en als Jacobus en Petrus, want dat is hem, en Johannes, die geacht waren pilaren, steunpilaren te zijn, dat zijn ze dus, die geacht waren, als die de genade die mij gegeven was, bekenden of erkenden, gaven zij mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Ik moet er even nog op wijzen dat hier niet staat wat sommigen menen dat er staat, namelijk dat de discipelen aan de ene kant, de voormalige discipelen, en Paulus en Barnabas aan de andere kant, een verschillende boodschap hadden. Dat staat er niet, er staat alleen dat ze een verschillende doelgroep hadden. Huh? Met een modern woord dan, vooruit, hè. Dat wil zeggen, de 12 brachten het evangelie aan de Joden, aan de besnijdenis, en Paulus en Barnabas, en Titus natuurlijk, brachten het evangelie aan de heidenen. Maar in principe dezelfde boodschap. En wat het leven onder de Joodse wet of de genade aangaat, wel, zij kwamen daarover tot overeenstemming in Handelingen 15. En hier ook, want ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Dan weet je meteen wat de rechterhand voorstelt, gemeenschap. Dat vind ik altijd een goeie. Want de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. En dat wil zeggen dat daar gemeenschap is. Dat het dus hetzelfde is, dat het eenheid is en niet twee naast elkaar. Hè? Ja. De rechterhand der gemeenschap. Ik vind altijd leuk dat af en toe worden woorden verklaard. Hè? Zo heb je in Hebreeën 9 de cherubijnen der heerlijkheid. Wat beeld een cherub dus uit? Wat stelt het voor? Heerlijkheid. Die van Christus uiteraard. Hè. Dus zo werkt zoiets. Hè. Maar goed, ze gaven elkaar de rechterhand der besnijdenis. Staat hem. En dat was het dan. Maar het betekent dat Paulus met groot recht van spreken zijn boodschap bekend gaat maken. Met instemming van hen die in Jeruzalem waren. En de boodschap is dat de mens door geloof verlost wordt van de dood in elk geval. Verlost wordt van de zonde en op precies dezelfde gronden ook verlost wordt van de wet. En wat de apostel eigenlijk hier zegt is, dat weliswaar sommige lui uit Jeruzalem, gelovigen in Jeruzalem, daarover, daar weliswaar tegen protesteerden en daar moeite mee hadden, maar dat ze niettemin ooit dat met hem ingestemd hebben en dat ze daar volstrekt over eens waren. En dat is de strekking van het nu volgende gedeelte, Galaten 2 vanaf vers 11. Want er staat boven berisping van Petrus en de gedachte is daar dat Petrus, die Paulus ooit de rechterhand der gemeenschap gegeven had, en die ook gezegd had dat de Joden op dezelfde wijze moesten zalig worden als de heidenen, toen in Jeruzalem had hij dat gezegd, volgens Handelingen 15 enzovoorts, en die zei dat de wet een juk was dat wij nog onze...